Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol, samen met Lars van Velsum en Marten Haven.
Maar dat beeld dat Haaland gewoon even op eigen helft de bal op komt halen, uit een soort machteloosheid, dan weet je dat je het goed voor elkaar hebt.
Het is maandag 16 januari en ja, hoe kan je de week beter beginnen dan met Lars van Velsum, Big Lars en Marten Haven, de legend.
Haven zie jij dus toen, Bruce.
Nou, ik zou mijn week niet anders willen beginnen.
Nee?
Nee, absoluut niet.
Oh. En jij, Lars?
Ik hoop de luisteraars ook. Nou ja, prima. We zitten er weer. Ik ben er even tussenuit geweest. Ja. Maar we gaan weer even knallen genoeg te bespreken. Was leuk. Bij Mitchell Dijks tegengekomen in de dierentuin.
We gingen met een bollerug gezet.
Hè?
Bollerug nog gezet?
Ik naar hem.
Ja?
Nee. Ja, ik was gewoon eventjes verbijsterd dat ik hem daar zag lopen. Een kwartier voor sluitingstijd.
Maar jij kent hem uit Purmerend, toch?
Nee, ik ken hem niet. Maar ik laat ik het zo zeggen. Ik kom wel eens in Purmerend. Je herkent een Purmerender. Je voelt het aan. Dat er eentje in de omgeving is.
Was er een moeder van een open dag bij?
Nee, hij was wel met een chickie. Ik weet niet wie het was. Durf ik niet te vragen.
Even navragen.
Hoe is het met jou, Matje?
Nou, ik moet zeggen dat ik de eerste keer eigenlijk in mijn leven heb dat ik me een beetje laat beïnvloeden door het weer.
Oh.
Ik vind het echt bizar kut weer, al dagenlang.
Alweer?
Ja. En vroeger dacht ik altijd, wat stellen mensen zich aan als ze dat zeggen. Maar nu heb ik ook zoiets van, laat het snel lente worden. Maar dat duurt nog wel even.
Ik haal je geen positiviteit uit de vele stemmen die we krijgen.
Maar gelukkig
voor de radioring.
Oh. Jawel. Ja, ook. Ik ben ook best wel verwonderd in hoeveel mensen bereid zijn om te stemmen. En hoe super positief en lief alle mensen zijn. En het mooie is ook, sommige mensen die doen het een beetje transactioneel. Die vragen dan iets en die zeggen, maar ik heb ook op je gestemd. Of ja, als je hier dan even op reageert, dan stem ik erop.
Maar ik persoonlijk, ik heb er ook al heel veel voor over.
Ja,
maar ik kan het ook
voor
echt
ring, zeker,
transactie
ja,
zijn.
Zeker,
wat
ja,
je wil.
Nee, ze mogen mee de spaarrekening hebben.
Nee, dat is
toch niks. Nee, dat is fucking lief en super hartverwarmend. En ja, ik heb gehoord dat Young Wellens hele bijzondere dingen gaat doen als we daadwerkelijk ook genomineerd worden.
Nou, dus dat zeker. Dan komt er weer een nieuwe De Eerste de Beste deze week. Dus mensen, stem.
Woensdag online.
Woensdag online misschien wel.
Nee,
je weet
mensen niet, moeten wel echt op de Daily stemmen. De Core Podcast is ook genomineerd. Maar
dat vind ik een kut podcast.
Die gasten zijn vervelend, man.
Ja, nee, absoluut. Beetje arrogant daar met je oortjes in de hele dag zitten werken.
Een keeper kan sowieso nooit winnen, toch?
Nee, dat lijkt me ook niet de bedoeling. Nee. Behalve dat jullie allebei keepers zijn.
Ja, maar het is wel wat anders of je betaald wordt om keeper te zijn. Ja. Of dat je vrijwillig. Ik weet niet.
Kijk, wij stonden,
ik weet niet wat
wij stonden
maar
vrijwillig voor lul, ja, weet je. Maar er zijn ook gewoon mensen die staan betaald voor lul op doel.
Ja, ja. Maar Bruce, nog gegokt dit weekend?
Nee.
Nee?
Nee, ik niet. Ik ben er even mee gestopt. Het geld loopt iets snel uit.
Ja, heb ik ook gehad. Ik dacht mezelf financieel onafhankelijk te spelen tijdens het WK. Niet gelukt. Maar de Eredivisie spelers, die wel.
Zo, wat een verhaal.
Ja, maar echt
zijn we even verbaasd?
Totaal niet, toch?
Nee, is ook allemaal.
Ja. Ja, precies. En gelijk hebben ze ook toch?
Ja, alleen het is wel, ja, je moet gewoon niet zo dom zijn om het op je eigen competitie te doen.
Nee,
maar gewoon lekker in het ei.
Maar ik denk dat, en dat moeten we misschien eens checken bij de VVCS of zo, dat heel veel spelers de regels ook gewoon niet precies kennen.
Dat denk ik ook.
Weet je wel. Ja, je hebt Jordi Klaas toen gezien, Tom Beugelsdijk. Ik denk dat het allemaal veel onschuldiger is dan dat er gelijk weer matchfixing bij gehaald wordt.
Dat geloof ik ook inderdaad niet.
Maar we horen het wel.
Bij Beugelsdijk is het ook moeilijk te zien hoor, of het matchfixing is of dat het kwaliteit is.
In sommige ja, gevallen. Maak je hem nou een beetje belachelijk?
Dat kan je echt niet zeggen.
Hoezo niet?
Ja, hij is een paar keer in het linkerrijtje van de Eredivisie gegaan.
Ja, dat, ik, weet ja, niet, ik niet. Nee, ik ja, niet. Dus wat dat betreft.
Laten we het over die Eredivisie gaan hebben. De koploper. Trots
ja,
koploper.
Maat.
Kilometers afstand van de rest.
Feyenoord Rotterdam. Ik zat gisteren de hele dag voetbal te kijken. En ik dacht, hoe is het in godsnaam mogelijk dat er mensen zijn die liever naar de Premier League of naar La Liga kijken dan onze Eredivisie? Want als je dit weekend toch ziet, dan is het voor mij echt de mooiste competitie.
Ja?
Ja, het is de totale verbazing die je eigenlijk bij iedere wedstrijd ziet. En ja, ook bij ja, in ieder geval 2 van de 3 topclubs. Dat vind ik zo fenomenaal.
Je wordt de
hele tijd, ja, je wordt de hele tijd verrast. Echt op positieve en op negatieve manier. En dat vind ik echt heel vet.
Ik vind dat wel een heel goed punt, zeg maar, van uiteindelijk blijft het natuurlijk vermaak, hè? En waar we echt een hele periode hebben gehad, echt de afgelopen jaren, dat het best wel een stuk saaier leek te worden, het voetbal. En dat de grote teams regeerden. En dat het eigenlijk heel logisch was wat er ging gebeuren.
Ja, man.
Toch lijkt dat nu wel heel erg veranderd. Ook als we naar het buitenland kijken. Als je kijkt hoe Liverpool nu bijvoorbeeld presteert. In Spanje is Barça uit een heel diep dal weer opgekropen. Gaan we het zo ook nog over hebben. In Nederland is er nu ook een... Nou, er is geen shift gaande, maar er is wel weer veel meer verrassing dan de afgelopen jaren.
Terwijl je toch voor dit seizoen begon bij heel veel, zeker ook relatief grote krantenjournalisten die dan hun voorspellingen deden, bijvoorbeeld in de VI. Iedereen had het over een supergroot gat tussen de onderkant van de Eredivisie, ja, en de bovenkant van de Eredivisie. Maar als je bijvoorbeeld Volendam ook dit weekend weer ziet en die topclub ziet struggelen bij uitwedstrijden. Ja, volgens mij is het gat echt wel relatief klein, man. Ja,
je had toch gewoon een paar zekerheidjes. Ajax thuis was gewoon altijd, wie er ook kwam, die wonnen ze altijd.
Ja, maar en tegenwoordig komt René Haken.
Ja, maar bijvoorbeeld is dat in dit seizoen ook toch alweer een paar keer geweest dat je eigenlijk daar niet zo heel erg druk om maakte.
Nee, tuurlijk. Nee, kijk, maar als je ziet bijvoorbeeld PSV verspeelde vorig jaar volgens mij 16 punten in totaal. Of 21 punten in totaal, staat nu op 16, las ik bij Rick Elfrink. Ik heb het idee dat de kleine clubs relatief beter zichzelf kunnen prepareren tegen de grote clubs. Omdat ze tactisch wat gedisciplineerder zijn. Omdat ze wat fitter zijn. En omdat ze ook gewoon wat meer ervaring hebben dan 5 of misschien 10 jaar geleden.
Ja?
Ja.
Als je kijkt naar de samenstelling van bijvoorbeeld zo'n selectie van Goat Eagles ook voor dit seizoen. Ja. Er zat toch niet per se alles in dat je zegt van daar zit veel meer ervaring in bijvoorbeeld. Noem even een voorbeeld hoor, maar Volendam bijvoorbeeld, die hebben qua ervaring ook echt heel weinig staan natuurlijk. Want zeg maar de ervaring van een Muren en van een Veerman die nu dan weer speelt hiervoor niet, dat weegt niet op tegen alle jongelingen die erin staan.
Nee, nou kijk, ik denk dat Goat niet per se een oude selectie heeft, maar je hebt wel een hele hoop gewoon wedstrijden betaald voetbal inmiddels. Hè. Er zitten weinig gasten bij die hun eerste wedstrijden spelen. En daarnaast is Go Ahead heel erg gegaan op het fysieke. Weet je wel. Het zijn wel allemaal ontzettend fysiek sterke of explosieve gasten. Weet je wel. Ik bedoel,
leg jij het meer bij de verbetering van de onderkant van de Eredivisie of de niet?
Ja, absoluut.
Ja?
Ja, omdat ik ook...
Dus de lat gaat omhoog.
Ja, dat denk ik wel. Maar dat komt ook omdat tegenwoordig clubs die onderaan staan financieel bereid zijn om gewoon best wel wat dingen te doen die ze in ieder geval 10 jaar geleden niet deden. Hè? Toen al die financiële systemen werden ingevoerd, die categorieën, heb ik dat clubs een stuk voorzichtiger waren. Ik bedoel, als je ziet wat Volendam dan bereid is om voor Eiting, voor Muren te betalen, Emmen voor zo'n Diemers, dat was 10 jaar geleden minder, heb ik het idee.
En is niet ook gewoon een beetje de gevoelsmatig een beetje de instelling veranderd van de wat kleinere clubs?
Ja.
Zo'n Go Ahead die naar de Arena gaat. Ik heb het gevoel dat ze eerst zo'n club erheen ging met, nou laten we hopen dat we het onder de 5 houden, bij wijze van spreken. Ja. En nu gaan ze er gewoon naartoe, met een stukje minder respect misschien, of ontzag. En dat ze ook gewoon een resultaat kunnen halen.
Ja, en hoe moeilijk het is, zie je ook aan Groningen, want dat was echt volstrekt kansloos.
Ja, ja.
Zeker weten.
Want heb jij ervan genoten, Broes, of dacht je van, nou?
Van genoten niet helemaal, maar ik vind het wel knap, zeg maar, hoe makkelijk. Ik vind Groningen echt heel matig. Echt.
95% zeker dat ze erin blijven.
Afschuwelijk.
Wouter Gudde.
Ik dacht dat je Wouter Boerkamp gezegd had. Dat geloof.
Nee, dan had ik het geloofd.
Nee, ja, ik vind Groningen echt afschuwelijk. Maar alsnog vond ik het wel knap dat Feyenoord in zo'n uitwedstrijd... Ja. Het was trouwens leeg, vond ik in Groningen.
Ja. Maar die bekerwedstrijd was ook wel gênant.
Ja. Maar vond ik het wel knap. Het is wel soeverein. En Mats Wiever verdient denk ik wel een aandachtspuntje van... wel knap hoe hij zich nu manifesteert daar. Als je kijkt... Hoe hij heeft bij Excelsior in de KKD gespeeld. En hij laat het nu wel... Op dit soort momenten, het is zijn basisdebuut. Maar ook bij invalbeurten, van de week in de beker was hij goed. Het is wel leuk om te zien dat je dus toch een oplossing... Ik weet niet of het dé oplossing is, maar een oplossing kan vinden voor die 6.
Ja.
En ik vind het vooral voor hem heel erg leuk. Ik vind het leuk, gozer.
Ja, ik vind het ook super vet. En de bravoer waarmee hij speelt op dit podium is gewoon eigenlijk precies hetzelfde als in de KKD, heb ik het idee. En dat vind ik heel knap. En het is lekker inkomen dat je tegen Zwolle en tegen Groningen speelt nu.
Zeker.
Maar zou je het aandurven tegen Ajax?
Ja. Damn.
En waarom wel?
Ik denk dat hij de enige goede optie daar is. Omdat je zowel met zijn duelkracht en kopkracht, dat je dat echt absoluut nodig hebt.
En qua handelingssnelheid?
Ik vind dat lastig. Maar wat juist wel mooi is aan hem, hij heeft heel vaak laten zien die korte dribbel. Soms handelt hij heel snel. Ik heb het idee dat het vooral soms wat traag oogt. Omdat hij natuurlijk wat langer slullen.
Een beetje log of zo. Ja,
ja, want je had één korte actie dat hij een binnenkant voet rechts, binnenkant voet links. Dat hij tussen twee man doorging. En daarna schoot volgens mij. Ja. Vond ik een knappe actie. Hij speelt heel veel vooruit. Alleen het oog niet heel fijn.
Nee, precies.
Een beetje het Gustil Thomas Müller
Thomas syndroom. Müller, ja. Ja, en natuurlijk ook Nicky van der Gijp zei dat onder andere in de Daily. Ik hoorde volgens mij Michiel Teling het ook zeggen. Want hij doet natuurlijk heel vaak aan één keer raken. En omdat het een vrij intelligente voetballer is, heb ik het idee, kan dat natuurlijk ook tegen Ajax, weet je wel? Ik bedoel, als je die bal één keer raakt, dan heb je zelden een te lage handelingssnelheid. Dus ja, en een leuk interview na afloop ook.
Zeker.
Ja, ik moest er nog aan denken. Ik heb dus gewoon, laten we zeggen, 8-9 maanden geleden heb ik een keer bij een golfles geweest van Excelsior.
Bij een wat?
Met een golfles. En daar stond een Mats Wieser in zijn spijkerbroek te golven. Dus zeg maar, dat idee heb ik dan nog. En dan een paar maanden later sta je gewoon...
Komt wel heel dichtbij.
Nee, ja. Het is nu een heel slecht verhaal.
Het kan verkeren.
Je had er wel bij moeten zijn.
Je had er bij moeten zijn.
Kan hij een beetje golven?
Nee. Misschien is hij inmiddels... Ja, Stijn van Gassel. Ja, die kan een partij golven, dat is niet normaal.
Hij kan wel echt golven, maar hij heeft wel een tijdje echt een mindere periode gehad. Toen was Joost Luiten wel echt een stukje beter.
Ja, absoluut.
Ik denk dat we deze week veel meer over onder andere Ajax en PSV gaan hebben. Dus ik wil ik wil het Eredivisie weekend toch even achter ons laten. En ons richten op Engeland, waar Erik ten Hag eigenlijk misschien een mini standbeeldje verdient naast die van Sir Alex Ferguson al, want ze komen uit een dal hoor, jongens.
Nou ja, het vette is, en natuurlijk zei ik net dat de Eredivisie met afstand mijn favoriete competitie is, dat is het ook, maar ik heb wel eens een wedstrijd tussen Manchester United en City gemist, het idee dat dit voetbaltechnisch een van de beste wedstrijden onderling is die ik gezien heb, omdat natuurlijk ook onder Mourinho, onder Moyes en onder Van Gaal hebben ze wel eens een resultaat gehaald tegen City. Maar nu konden ze voetballend echt mee. City dat druk zetten, waar ze gewoon af en toe onderuit voetbalden. En dat heb ik lang niet gezien.
Ik vond dat ook heel mooi. Ja. Het was echt een gelijkwaardige wedstrijd. Terwijl we zien wedstrijden van City en dan zie je die absurd... Zeg maar, heel veel teams zijn gewoon echt goed.
Ja.
En dan bij City, dan heb je zeg maar... Ik vind
daar niks over.
Haaland en De Bruyne, zeg maar, die zie ik gewoon dingen doen die ik gewoon niemand anders zie doen.
Maar dat beeld dat Haaland gewoon even op eigen helft de bal op komt halen, als een soort machteloosheid, dan weet je dat je het goed voor elkaar hebt.
Ja, en dat vind ik ontzettend
die knap. Die eraan gaat.
Ontzettend knap van Ten Hag ook, want hij maakt ook weer keuzes, hè? Zeg maar het experiment wat het was met Luke Shaw centraal achterin.
Ja.
Trekt hij gewoon door, omdat hij gewoon super tevreden is over die opbouw van Shaw. Maar Shaw houdt zich ook gewoon verdedigend. En dat betekent dat Lisandro Martinez gewoon bankie zit. En
ja, maar dan heb je het toch super goed voor elkaar.
Ja, maar wat zou, zeg maar, wij als leken, wie zou jij opstellen als je zegt, Haaland staat in de spits? Zet je dan Luke Shaw centraal of Lisandro Martinez? Gewoon als je even nadenkt.
Ja, kijk, volgens mij is dat beeld best wel veranderd de afgelopen jaren. Want natuurlijk zeg je dan allemaal Martinez.
Precies.
Maar hoe je grote en sterke spitsen verdedigt, vroeger dacht ik altijd, dan moet je gewoon zo'n groot mogelijk iemand er tegenover zetten en dan gaat dat wel. Maar de afgelopen jaren heb ik steeds meer het idee dat je beter iemand er tegenover kan stellen met hele andere kwaliteiten. Om het zeg maar bijvoorbeeld of intelligentie, bewegelijkheid, snelheid, spelinzicht of wat dan ook. Dan iemand die fysiek dat duel maar aan moet gaan. Want dan is het veel meer 50-50. En hier, als je de juiste keuze maakt, kun je dat percentage enorm opschroeven.
Ja. Ja, dat is toch ook wel een beetje het idee dat mensen altijd denken, als je een spits van 2 meter hebt, moet er iemand de hele wedstrijd lang tegen hem aanstaan van hetzelfde kaliber. Terwijl je kan het ook gewoon voetballend veel meer oplossen.
Zeker, alleen als we dan kijken, Lisandro Martinez prijzen wij volgens mij regelmatig de hemel in. Fantastisch.
Zeker.
Ik vind het dan toch vet dat zo'n Luke Shaw niet eens op zijn eigen positie daar, dat hij daarvoor voor kiest, omdat dat is gewoon zijn plan.
Nee, ja, absoluut. Maar ik denk dat Ten Hag best wel onder de indruk is van de capaciteiten van Luke Shaw. En natuurlijk, we zijn best wel een beetje gewend om dat soort Engelse voetballers een beetje als relatief simpel weg te zetten. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Ik bedoel, het feit dat Southgate, wat ook een intelligente manager is, zoveel vertrouwen heeft in Shaw, dat zegt een hoop, denk ik. En ja, goed, hoe Marcus Rashford uiteindelijk de koning van de middag wordt. Dat is wel heel
een
vet,
een week nadat hij wissel zond, omdat hij zich maar slapen had.
Ja.
Vond ik ook mooi. Hij moest na afloop toen een interview geven en dat hij ook gewoon zei van ja, ik heb me verslapen. En deze trainer, bij deze trainer hoef je dat niet te doen.
Nee, precies. Terwijl natuurlijk je eigenlijk van vroeger uit de traditie hebt in Engeland dat het helemaal niet erg is om te laten komen. En dat het best wel een beetje gezeik is hoe wij daar als Nederlanders mee omgaan. Ik bedoel, je moet dat ook wel allemaal durven. Hè? En Ten Hag die durft gewoon alle harde beslissingen te nemen, wat super vet is. En het was alleen wel echt hinderlijk buitenspel, vond ik Rashford die bij Bruno Fernandes inschiet. En hoe Fernandes naar die grensrechter toeliep en hoe die zichtbaar geïntimideerd was, dat vond ik wel echt fucking ongezond, man.
Maar weet je wat ik me nou afvraag?
Hij maakt uiteindelijk niet die beslissing dan, toch?
Nee, maar je zag hoe die Fernandes, die was Die ging helemaal uit zijn plaat.
Niet en, voor de eindbeslissing. Ja, maar gewoon...
En die grensrechter die ging helemaal. Ja. Die liep helemaal achteruit met een soort verontschuldigend en zichtbaar geïntimideerd gezicht. Dat moet je niet hebben. Ook als je het fout hebt, moet je wel voor jezelf in blijven staan. En natuurlijk kan je achteraf dan sorry zeggen, maar ik vond dat hij hier het gewoon bij het juiste eind had.
Maar het is toch meer bizar, hoezo raakt de rest voor die bal niet ondertussen? Zeg maar, ik ben dan zo benieuwd hoe die dan...
Dat is echt wat laatste wat boeit.
Nee, jawel, want als je iemand aangeraakt, was het buitenspel geweest, ja, toch? En dat deed hij dus niet. Maar die bal die ging wel gewoon over een x-aantal meters. Ja.
Ze hebben denk ik vier keer allebei getwijfeld van... Ga ik hem schieten of ga jij hem schieten?
Ja, maar hoe snel had hij door dat Fernandes eraan kwam?
Ik denk niet per se heel snel.
Nee, volgens mij was dat voor hem ook een verrassing. Ja. Dan is het wel knap dat hij alsnog die bal niet geraakt. Want dan was het alles voor...
Maar hij nam toch overduidelijk deel aan het spel. Als je achter een bal aangaat, dan neem je toch deel aan het spel. En ja, mooi voor Ten Hag dat het uiteindelijk zo gaat. En wat ik ook vet vind, is bij die 2-1, die schuift Rashford goed binnen... Een goede voorzet van Garnacho in tweede instantie, is dat iets als oriëntatie en ruimte herkennen, dat is iets waar het niet heel vaak over gaat, zeg maar, in de algemene media rondom voetbal. Maar dat is precies het verschil tussen, volgens mij, goede verdedigers en topverdedigers, is dat zo'n Akanji, die weet niet wat er in zijn rug gebeurt, of 2 meter achter hem, of 2 meter rechts.
Je zag het aan hem, want toen die goal viel, zag je hem...
Een soort machteloosheid van, we hebben die lijn.
En toen zijn kop naar beneden, dat hij dacht van, ik heb geen seconde omheen.
Eerst die bal vol in zijn pan kreeg?
Nou, ik denk het niet, want zij hadden heel duidelijk die lijn.
Maar daardoor leek hij even... Want hij schoot, eerst kwam die voorzet vanaf de binnenkant. Die kreeg volgens mij vol in zijn gezicht.
Ja, weet ik niet.
Nou ja, misschien is dat het ook, hoor. Maar ik denk dat een betere verdediger die ruimte beter had herkend. En wat vaker om zich heen had gekeken, zoals Andries Jonker in zijn terracotta-tuin.
Mooie verwijzing naar de Kort podcast met Andries Jonker. Absoluut een luistertip. Betekent wel dat Manchester rood kleurt. United nog een punt achter City. En het gat met Arsenal is 9 punten. Ja, wie is de grootste uitdager van Arsenal? Als je nu 1 team moet zeggen.
Manchester City?
Toch nog steeds?
Ja, tuurlijk. Jij dat niet?
Ja. Okay. Ik moet toch even presenteren.
Heel goed.
United.
Waarom? Jij zegt dit weer gewoon echt
Heb je een ingeving gekregen? Waar was je ook weer?
In Gelderland. Nee, daar heb ik geen weet ik niet. Dat is gewoon... Een gevoeletje. Ik ben sowieso bij Ten Hag benieuwd. Een paar weken geleden had hij er geloof ik over dat zijn selectie niet goed genoeg was. Ik ben benieuwd als je nu kijkt hoe gasten nu voetballen of hij daar van terugkomt.
Maar dat is toch ook omdat hij er waarschijnlijk wel wat bij wil in de winter?
Ja, dat wel. Ja. Maar hij heeft nu gasten volgens mij wel aardig op de rit. Die anders misschien niet eens in zijn basiself.
Absoluut, ja.
Absoluut mooi. Arsenal wist van Spurs te winnen. Ook echt wel heel knap weer in zo'n... wedstrijd.
Ja, man. En ik vind het wel heel vet. Ik bedoel, Richarlison heeft zich redelijk gedragen als een idioot. Mm-hmm. Ik heb een groot zwak voor Aaron Ramsdale, maar die zoekt ook altijd heel erg de interactie met supporters. Dat het is toch een beetje steriel supporterschap geworden, dat voetbal of dat supporterschap in de top van Engeland, weet je wel? En dat...
Ik ben heel benieuwd bij je.
Die mensen zeggen dan
zo'n trapje
als totale idioten gedragen. Dat is natuurlijk helemaal fucked up, maar dat heb ik eigenlijk jaren niet echt gezien. Dus ik was daar best wel door verbaasd hoe dat ineens weer kan.
Ja, maar het was ook wel een zielig trapje.
Het was een zielig trapje, ja.
Ja, even voor de context. Ramsdale, die had iets aan zijn hoofd of wat was hij. Toen liep hij even het veld uit. Toen kreeg hij daar, ging een supporter ging op die boarding staan.
Ja.
En die gaf hem even een schopje. Ja,
dat is toch iets
het viel mee, maar het is natuurlijk totaal idioot gedaan.
Het slaat
weinig impact, geen rood. Maar het was wel dom van die supporter.
Nee, het was wat anders dan Tanaan.
Maar wel stadionverbod.
Ja, wel stadionverbod. Ja, dat zal wel levenslang worden. En Richarlison... Die was het ook een beetje kwijt, hè?
Ja, maar een beetje kloten, man.
Ja, ik vind het ook wel mooi.
Ze hadden Noord-London derby.
Maar had je het idee dat hij dan bij Martinelli, omdat hij die kent vanuit Brazilië, het iets rustiger gaan deed? Tuurlijk. Ja, dat idee had ik ook.
Dat zou ik bij jou ook doen. Ik heb 1 keer met Niel wel gewoon hoofd tegen hoofd op het veld gestaan. Maar ja,
echt?
Als je aan iemand een hekel kan hebben, is het natuurlijk Niel Peter.
En die heb je geen kopstoot gegeven?
Nee, wel een klein duwtje in zijn gezicht.
Ja?
Maar wel toen de scheids wegkeek.
Dat dan weer wel.
Ja, ik moet zeggen dat bij Niel zou dat voor mij een enorme opluchting geven.
Ja, ik had hem liever wat harder willen raken.
Ja, dat kan
dat
ook wel.
Dat had die impact weer gehoord.
Had ik misschien liever een murkintje gedaan. Opnieuw.
Zo, de tering. Maar over die wedstrijd gesproken. Hugo Lloris, die stopt bij Frankrijk. Stopt
ik dacht
ook bij Spurs.
Die van Nieuw en mij.
Ja, die stopt gewoon mijn keeper. Die stopt er helemaal mee.
Ik vind dat een gruwelijke keeper, maar dit zag er niet heel lekker uit.
Het zag er niet heel best uit. Laten we naar een blauwe ploeg uit Londen gaan. Chelsea. Die leken Marouweke te halen. Maar toen dachten ze, laten we pak een beet. 100 miljoen euro uitgeven voor Mudryk.
Het bizarre is bij Chelsea dat je ook niet weet of het dan bij Madueke nu nog doorgaat. Of dat het helemaal van de kaart is. Die geven even 100 miljoen euro uit. En blijkbaar hebben die met Financial Fair Play zo rustig aangedaan de afgelopen jaren. Dat ze gewoon zoveel geld uit mogen geven. Mm-hmm. En ja, Ik had het er eerder met Jaron en Wouter over dat Mudryk, fantastisch talent, gruwelijke YouTube-video's, heeft het in de Champions League aardig gedaan, onder andere tegen Leipzig en Celtic, maar dat zijn maar Leipzig en Celtic. En ja, ik zou voor het relatief weinige wedstrijden wat hij gespeeld heeft nooit 100 miljoen betalen.
Nee.
Alleen, ja, de vraag is wie anders?
Volgens mij heeft het ook wel een beetje te maken met dat Arsenal was natuurlijk volle bak bezig om hem binnen te halen. Eigenlijk al sinds, volgens mij afgelopen zomer speelde het al. Toen heeft het heel de periode doorgedrukt. Ik las van een Engelse journalist ook. Die zeiden van, er zit ook wel een kantje bij dat Chelsea eigenlijk ook liever wil dat Arsenal hem niet heeft. Dus daar kan je ook wel 30 miljoen voor rekenen. Dat ze daar eigenlijk ook voor betalen.
Geloof jij dat dat echt zo werkt?
Ik denk het wel hoor.
Ik zou het wel mooi vinden als het zo werkt.
Ja, maar als geld minder waarde voor je heeft, ja, dan is het ook wat waard om een ander team iets af te nemen.
Maar hij was toch zelf al best op zijn Insta bezig dat hij naar Arsenal ging en zo.
Daarom.
Maar dan is het toch ook gewoon van hem wel vreemd.
Ja, maar hoezo? Hij kan een contract voor 8,5 jaar heeft hij getekend voor 180 miljoen per seconde.
Dat is net nog niet het contract van onbepaalde tijd van Swinkels bij ADO. Hè?
Klopt.
Dat is het enige wat nog...
Dat ging wel goed.
Nee, maar kijk, dat geld is ook, dat begrijp ik allemaal wel, maar dat is toch... Het is toch super weird als je dan ook in je hoofd daar naartoe gaat en dat je dan gewoon denkt, ik ga toch naar de buurman.
Ja, ik denk dat als jij...
Het is toch raar?
Als Oekraïner heb je denk ik wat minder gevoel bij die rivaliteit, toch? Dus je wil gewoon heel graag naar een Engelse topclub. En als Arsenal dan heel veel interesse in je heeft en je krijgt heel veel signalen van Arsenal supporters, dan is dat denk ik super hartverwarmend.
Zeker, maar dan ga je toch niet zelf het uitdragen van...
Als je daar dan super blij mee bent en je wil een transfer forceren omdat Arsenal bijvoorbeeld geen 100 miljoen wil betalen en daarna komt er een andere club die weliswaar ook in die stad speelt. Maar dat zal voor hem iets anders liggen dan die pure rivaliteit. En die bieden jou veel meer geld. Dan zou ik ook denken,
Rutte.
Ja.
Ja. Ik vind dat toch...
En dat contract zo bizar lang, hè?
8,5 jaar, ja.
8,5 jaar.
Die zit er straks nog langer dan Thomas Callas.
Inderdaad. Ja. Je had ook die keeper, die was 16 seizoenen uitgeleend of zo.
Ja, volgens mij was Callas de langste, ja.
Oké. Okay.
Ja, jij bedoelt Djeric of zo?
Ja, volgens mij wel, ja.
Die ook bij Vitesse heeft hij nog. Ja, die zat er ook lang. Ik zag van de week trouwens daarover Luca Caldirola. Tegen Inter spelen, heeft ooit 1 wedstrijd voor Inter en speelde natuurlijk bij Vitesse. Vind ik ook typisch zo'n speler. Zo'n ultieme huurspeler.
Er komen echt heel veel hele goede voetbalquizvragen over 20 jaar over de selectie van Vitesse. Met dat voor rare elftallen die gespeeld hebben.
Ja, dat was wel prachtig.
Ja, man.
Chelsea aardig aan het losgaan trouwens, jongens. 175 miljoen uitgegeven deze winterstop. Badiashil, Santos, Fofana, João Felix natuurlijk. Wel heftig, man.
Ja, ik denk dat dit de enige manier is om Potter enigszins aan succes te helpen.
Ja, maar
helpen,
waarom...
Om hem een heel nieuw elftal te geven. En ik hoorde in een Engelse podcast dat zij heel erg dachten dat ze het verschil gaan maken door wel of niet die contracten van die middenvelders te gaan verlengen. En ik ben daar wel heel benieuwd naar of ze uiteindelijk ook volgend jaar nog met Kanté, Jorginho en al die types spelen. Ja.
Toch mis ik gewoon nog steeds die spits. Gewoon die ene spits die ballen erin schiet.
Maar zou dat niet verlies worden?
Is toch ook geen bewezen doelpuntenmaker?
Nou, niet van de orde Haaland. Nee, dat zou zeker kunnen. Maar ja, wie zou dat dan moeten zijn? Ik zou het niet weten. Ja. Om nou Olivier Giroud terug te halen, is ook een beetje armoedig.
Ja, dat is ook zwak te woord.
Ja. Lidberg, 15 miljoen.
Dat is prima. Danilo kunnen ze nog opnemen. Even nog wel de moeite van het benoemen waard. Shakhtar doneert 25 miljoen dollar van de transfersom aan de Oekraïense soldaten. Dat maakte de voorzitter maandag vandaag bekend. Het geld zal terechtkomen bij soldaten en hun families. En wordt onder andere gestopt in psychologische ondersteuning.
Wat ik trouwens nog wel heel bizar vind, is dat een Oekraïner naar een club van een oligarch gaat.
Nee, is geen oligarch meer.
Nee, dat is hij nog steeds, maar hij is niet meer eigenaar.
Hij is niet meer de baas, nee.
Jij vindt Chelsea nog steeds de...
Nou, er is vandaag volgens mij weer bekend geworden dat al die oligarchen al ruim van tevoren wisten van de invasie en dat soort dingen. En bezig zijn geweest om al hun poen onder te brengen bij verschillende buitenlandse dingen.
Het is bizar schimmig. Maar ik bedoel...
Maar het is toch raar dan dat je een Oekraïne bent en dan ga je naar een club waar eerst een van de beste vrienden van degene die jouw land kapot aan het maken is.
Nou,
maar goed,
voor meer conspiracy theories luister vooral naar Joe
Rogan. Dat is ook niet helemaal hoe het is natuurlijk, want die oligarchen zijn vaak ook heel bang voor Poetin. Hè? En Abramovic heeft mede die club gekocht om juist in de bekendheid te komen, waardoor de kans dat hij ineens van de trap valt en dood is wat kleiner wordt.
Dat hij uit het raam valt.
Ja, dat hij uit het raam valt. Neemt, ja, precies dat.
Nog even wat andere transfers. In andere competities ook. Beginnen toch in Nederland. Feyenoord, Jordi Schouten. Combinatie meant to be.
Nou ja, ik las dat hij zelf wel zin heeft om naar Feyenoord te gaan. Dat
snap ik.
Ja?
Wie niet?
Nou ja,
koploper.
Snap je dat oprecht?
Ja.
Want hij is natuurlijk wel een gerespecteerde Serie A voetballer inmiddels.
Hij zit heel veel wissel dit jaar.
Ja, oké. Okay, maar hij is toch door de afgelopen jaren, als hij nu naar een andere Serie A club gaat, dan verwacht ik dat met mijn beperkte Willem Haak kennis, dat wel kan.
Ja, maar ik vraag me dan wel af welke categorie. En dan zit je onder Bologna. Ga ik even snel vanuit. Feyenoord is bezig met een heel mooi traject. Volgend jaar potentie op Champions League.
Ja, nou oké. Okay. Maar hij moet 15 miljoen kosten, ja. Volgens mij wil Bologna.
Dat zou ik trouwens als Feyenoord dan weer niet doen.
Nee, als 9 miljoen voor Szymanski al heel veel is, dan... ja, dan zal het of een hele hoge huursom worden. En ja, ik weet niet, zou jij nu 3 miljoen betalen om Jerdy Schouten te huren?
Nee, alleen dat vind ik wel heel makkelijk gezegd. Omdat Wiever nu 2 goede wedstrijdjes heeft gespeeld tegen clubs die in de KKD spelen.
Maar en... volgens mij is het Groningen. Later.
Clubs
maar
die volgend jaar in de KKD spelen en 1 Eredivisie club.
Maar zit er bij Schouten niet ook een beetje sentiment omheen? Door zijn familielid, Henk?
Ja, volgens mij, wat was het nou?
Dat doen mij vrij weinig.
Nee, maar dat kan toch voor Feyenoord. Of zo, zijn oud-oom die is toch Henk Schouten? Ja.
Dat is toch heel vet.
Dat kan toch, net als Dylan Vente toen toch, dat kan toch iets extra's geven? Maar
hoezo?
Ja, nee, dat weet ik niet.
Dat is toch heel vet?
Dat is toch vet?
Wat is
ik heb liever dat hij 20 ballen vooruit speelt dan dat hij een oom heeft die ook voor Feyenoord.
Ja, maar de reden dat je dan naar Feyenoord wil, dat vind ik wel lauw.
Dat kan toch de cirkel rondmaken?
Ja, maar hij gaat echt niet daarom erheen. Hij gaat erheen omdat Arne Slot de beste trainer is na Erik ten Hag.
Ja, maar het kan toch... Nou ja, goed. Maar wij begrijpen elkaar.
Ja, zeker. Toch keukenkampioen-divisie, mannen. Maar voor Schouten is denk ik ook voor Oranje een hele goede stap. Want je hoort ook wel mensen zeggen, die zeggen van je moet juist in een topcompetitie blijven. Maar volgens mij is wel bewezen dat als je in de Nederlandse top speelt, dat je sneller in aanmerking ervoor komt dan dat je in het buitenland bij een relatief modale club speelt.
Eens.
En als ik Feyenoord was, zou ik wel bereid zijn om een relatief hoge huursom te betalen. Omdat ik denk dat hij voor de Eredivisie buitencategorie is. En je zou kunnen zeggen
echt
van...
buitencategorie? Zeg maar, als ik denk
aan... ik denk dat hij dan bij de beste... Ik denk dat hij wel het niveau van Kokcu benadert.
Ja?
Ja. Maar dat komt ook omdat hij hele andere elementen in zijn spel heeft. Eens. Die wij in Nederland natuurlijk nog wat minder goed kennen. En ik bedoel zijn verdedigende positionering. Ja, weet je, ondanks dat het geen enorme balafpakker is. Is natuurlijk iets wat van buitengewoon hoog niveau is. Omdat hij zoveel Serie A wedstrijden gespeeld
heeft. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat hij, daarom zei ik van net. Het is nu Wiever heeft 2 wedstrijdjes goed gespeeld. Dus je denkt van hé, die kan het prima. Schout is natuurlijk een absolute verbetering ten opzichte van Wiever. Dat is denk ik duidelijk.
En je
alleen
kan
je
ook
moet wel kijken wat de financiële gevolgen hiervan zijn. En aan een huur van 3 miljoen voor hoe lang? 3 miljoen is nog steeds best wel veel geld.
Absoluut.
Voor het eind tot het eind van het seizoen.
Ja.
Of ik een hoop centen. Kun je ook bouwt weg.
Wedstrijd speel je nog? 7, 18?
Je speelt 7, volgens mij na komend weekend zitten we op de helft.
We zitten nu 16.
Dus nog 18 Eredivisie wedstrijden. Je speelt nog in de Europa League, nog de beker.
Jij zegt wel doen.
Nou ja, ik zou het in ieder geval voor de Eredivisie fucking leuk vinden als ze het wel doen. En ik kan niet in de financiën Feyenoord kijken, gelukkig. Want, maar goed, ik ben heel erg benieuwd. En het zou voor de Eredivisie leuk zijn.
Ik vind het vooral leuk om te kunnen roepen van... meet in de KKD. Dat vind ik vooral
Mike Snoei, je kan tegen Mike Snoei zeggen, wil je koffie? En dan zegt hij, ja, nee, lijkt me heerlijk, want koffie... Ja, dronk ook altijd met Jerry Schouten bij Telstar. Dat is ook mooi, hoor. Ja. Dat is werelds.
Mooi ding.
Leuke vent.
Ik zie dat we in het draaiboek ook Andries Noppert hebben gezet. En de eerste zin daaronder, chef draaiboekkas, het is nog erg rustig rondom Noppert. Zullen we die dan skippen gewoon?
Nou, wat ik heel mooi zou vinden voor het verhaal, is dat Noppert bij Heerenveen speelt, naar een WK gaat en daarna gewoon voor altijd de doelman van Heerenveen blijft.
Ja.
Dat het alsof er niks gebeurt, of dat hele WK nooit heeft plaatsgevonden.
Maar dat is toch ook de vraag die we gelijk hadden van, is hij er straks onder Koeman weer bij?
Ja.
Stel je voor dat het niet gebeurt. Nee,
ik denk het niet. Nee, maar ik denk dat het gewoon... Dit was het.
Dan is het, dat is een typisch verhaaltje.
Ja.
Maar ik moet zeggen, waarom zou die niet bij zitten? Het is toch gewoon...
Nee, ik denk het ook. En het is ook gewoon een hele prettige persoonlijkheid die volgens mij goed wissel kan zitten. Tenminste, hij heeft er genoeg ervaring mee in zijn carrière.
Ja, maar precies. En maar niet eerst nu ook weg, natuurlijk nu die niet meer speelt.
Nee, de eerste keeper denk ik ook niet. Ik vond Silas ook weer indrukwekkend, man. Maar daar hoeven we het ook niet over te hebben.
Die had bezoek gehad ook, toch? Silas, hè?
Van supporters?
Van iemand van...
Lodewijks. Lodewijks. Trainer onder Koeman.
Die kwam even het een en ander uitleggen.
Dat lijkt me heel verstandig.
Dan zit hij er gewoon weer bij. Dan is hij straks gewoon misschien wel eerste keer.
Ja, maar dat is toch bizar als je ziet dat Schreuder, die zegt niet eens tegen Pasveer dat er een nieuwe keeper komt. Dat lijkt me heel fatsoenlijk als Koeman begint, dat hij gewoon die keeperstrainer is even met acht keepers gaat zitten van, yo, we vinden dit van jou.
Helemaal eens. Moeten we El Clasico nog bespreken? Mag je het El Clasico noemen als het om een beker gaat? Minder.
Ja, en vooral de plek waar die gespeeld wordt. Ik word daar heel conservatief van, man.
Vind Saudi-Arabië geen...
Nee, ik vond Qatar al een waardeloos land. Saudi-Arabië is nog 10 keer erger qua mensenrechten. En het feit dat gewoon alles te koop is, dat is al heel lang bekend. Maar dat vind ik wel heel erg droevig. En kijk, normaal heb je, als je, weet ik veel, in de VS zo'n wedstrijd speelt, ben ik ook geen fan van. Maar dan juichen al die Amerikanen met hun telefoons.
Ja.
Hier juichten gewoon een heleboel mensen niet. Dat vond ik ook... bizar. Dus ik ben daar gewoon geen fan van. Maar goed, het kan allemaal en het rijdt allemaal om de centen.
Ja, maar ik snap niet. Doe dan Doe dan, je hebt toch van die de Audi Cup en allemaal van dat soort dingen. Weet je, doe lekker zo'n toernooi.
Maar dat doen ze ook.
Ja, nee, dat weet ik. Maar ja. Ik bedoel, je gaat toch niet. De, dat ga je toch niet daar houden? Waar slaat het?
Ja, maar die fucking Chris
Woerts, van der Hoek moet daar toch gewoon naartoe kunnen?
Ja, nee, maar ja, nee, dat vind
maar
ik
dat
ook.
Is toch.
Maar Chris Woerts wil het ook in Nederland, hè?
Ja, maar Chris Woerts.
Over een paar jaar wint Groningen wel de beker. Ja. Wederopstanding. Fladeres heeft fantastisch gedaan. Ja. En dan krijgen wij de Supercup tussen Groningen en PSV in Turkije.
Of dat van,
Turkije.
Dat Van der Sar dan in het Arabisch moet gaan roepen kappen met deze shit. Ja. Dat is ook een gekke situatie.
Ja, man.
Ja, maar laten we het even over de wedstrijd hebben. Want dat was wel echt geniet, hoor. Ik bedoel, en we hebben het al, denk ik, 1000 keer gezegd. Maar Gavi en Pedri, jongens. Het kan bijna niet, toch? Van, dat je op zo'n leeftijd zo dwingend bent. Zoveel scheid hebt. Zoveel bewustzijn. Zoveel rust.
Ja.
Gewoon.
Valt dan Frenkie een beetje in het niets?
Nou, ik vind het zeg wel. Maar, ik vind Frenkie fantastisch. En ik zag Ruud Gullit.
Loopt wel te veel met de bal. Hè?
Ik zag Ruud Gullit zeggen, hij loopt te veel met de bal. Maar volgens mij, als je iets wil van Frenkie, is dat hij met die bal loopt. Dat hij zelf wel de keuze maakt wanneer het een goed moment is om af te spelen. Want dan kan hij best goed.
En dat is niet aan Ruud.
Nee. Ruud was een hele goede speler.
Nee, Ruud Gullit was fantastisch.
Ja, waanzinnig.
Als je beelden van vroeger terug, dat is niet normaal. Maar laat Frenkie lekker.
Je kan het
laat
gewoon Frenkie met iemand gewoon lekker zijn.
Nee, maar ik bedoel meer van als je nu die twee gasten ziet en Frenkie. Zeg maar, is Frenkie dan zo goed?
Frenkie is...
Ja, maar dat blijft hij nog steeds. Maar als je dan naar die twee gasten kijkt. Ik bedoel, wij hebben ook wel eens gedaan. Alsof Frenkie eigenlijk de nieuwe... beste middenvelder van de wereld.
Maar Frenkie is toch een topspeler. En Gavi en Pedri zijn dat ook. En het is super lijp dat zij op een leeftijd waarin Frenkie nog net wel of nog net niet in de KKD speelde, dat al kunnen.
Ja, dat is waar. Dat is zo.
Ik vind Gavi heel mooi, man. 18 jaar. Hoe hij elk duel speelt. Elk duel speelt hij gewoon op 180%.
Maar moet je nagaan, hè? Toen wilde Jurgen Streppel hem nog niet eens mee laten trainen bij Willem II, toch?
Die Gavi? Was
het? Nee, nee, maar die Frenkie, dat is goed.
Ja, ze hebben Frenkie toch ook geruild voor een huurdeal met Lucas Andersen?
Ja, precies. Maar die was dus toen al ouder, volgens mij.
Ja, maar die moest
zijn hond nog uitlaten. Frenkie was, dat kleine kuttenlikkertje. Echt zo'n klein hondje. Ja,
daar gaat onze verkiezing voor de radio.
Je loopt gewoon lul. Oké, sorry.
Bied even excuses aan de Afrotros.
Sorry, Afrotros.
Fuck de Afrotros.
Jongens, ik wil echt
Scaro en CRV.
Karo en
Sjef.
Weet ik niet zeker. Weet ik niet,
Nee, het is Afrotros.
Ja? Die Volendammers. Nou, als jij even in Volendam iedereen overhaalt.
Ja, dat is goed. Alle luisteraars.
Ik wil wel echt die prijs ophalen.
Ja, ik ook.
Ja, dan moet je niet van die rare dingen zeggen. We zijn een beschaafde podcast.
Dat is waar.
Ja.
Op z'n tijd.
Op z'n tijd, hè. Ja.
Willen jullie verder nog iets zeggen over de El Clasico?
Nou ja, ik vind het heel sick dat... Ik had altijd een beetje het beeld van Lewandowski dat het gewoon een lijpe afmaker is. Mm-hmm. Maar ik kan zoveel meer, hoe die bal ook aan Gavi geeft. Dat getuigt van zoveel spelintelligentie, inzicht. Vind ik heel nice.
En toch ook wel gewoon... Wie had nou verwacht dat hij... Ik bedoel, waanzinnige voetballer, maar dat hij bij Barcelona nog zo...
Alsof hij zich door heeft ontwikkeld.
Ja, nou, alsof hij soort van tweede... Ja, ik weet
tweede
niet,
jeugd.
Tweede jeugd of zo.
Ja, staat volgens mij op 21 of 22 goals dit seizoen.
Ja, aardig.
Was een goede spits voor Chelsea geweest.
Zeker.
Misschien dat Barcelona geen kampioen wordt, weer bizarre financiële problemen krijgt en dat Chelsea hem voor weinig geld op kan halen. Maar als ik dit Barcelona zo zie, zou ik het ze misschien wel een klein beetje gunnen dat ze wel die titel winnen.
Nou, dat vind ik wel. Het is voor het eerst sinds jaren weer een beetje een sympathiek elftal, vind ik.
Eens.
En dat is wel eens anders geweest, kan ik je vertellen.
Nog heel veel hebben over de Casio en de Rolex van Piqué en Shakira, of niet?
Ja. Ja, ik vind...
Praat me even bij.
Weet je dat weet niet? Je jij niet? Woont op het internet, man. Ja,
nee, heb jij onder een steen gelegen in Burgersoep? Ja,
dat moet een grote steen zijn geweest, man.
De hunnebedden zijn er niks bij.
Ja, maar wat dan?
Nou, er was een diss track.
Shakira heeft een diss track gemaakt.
Oké.
En daarin zei zij dat de grote Gerard Piqué...
Ja.
Wisselt. Rolex. Shakira. Inwisselt voor een Casio. Ik denk... Alle andere vrouwen met wie die gegaan is. Nou ja, en toen heeft...
En dat zegt Piqué, ze zelf.
Ja, dat heeft zij. En toen heeft Piqué een sponsordeal gesloten met zijn nieuwe 7-7 competitie. Wat best grappig is, waar we misschien een keer over moeten hebben. Met de Casio. En toen stond hij op de foto zo. Met een Casio. En
dat is wel mooi.
Iedereen vindt dat wel van... Ja, of vind je het droevig?
Ja, ook. Maar ook wel mooi. Ja, ik zit een beetje mixed feelings ermee. Ik snap niet zo goed dat je dat... dat je als Shakira zijn een diss track gaat maken, vind ik wel vrij...
Ja, een gebroken hart.
Een lekker nummer ook, hoor.
Je kan toch je hart kan
halen.
Ja, is het reggaeton?
Nee.
Nee, maar het kan toch dat je hart gebroken is?
Luister geen reggaeton.
Ja, is jouw hart nooit gebroken, Lars?
Nooit.
Nee, niet door het Go Ahead van 2013 dat won van Volendam?
Daar wel door.
Ja, dat was mooi.
Maar dat hebben we denk ik allemaal.
Ik probeer dat zo vaak mogelijk tegen jou te zeggen. Ja, dat lukt altijd.
Die vuist op je gezicht komt steeds dichterbij.
Doe het live, dat is goed voor de radioring.
Ja, vanavond.
Ophef, hashtag ophef.
Hashtag ophef.
Jongens, we zijn er doorheen. Ik denk dat het goed is als jullie even afstand nemen van elkaar.
Ja.
Ik wil jullie wel heel erg bedanken. Jullie hebben maandag weer wat leuk gemaakt.
Dankjewel.
Hopelijk ook van de luisteraars. Morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe FC Afkikken Daily. Ben je nog niet geabonneerd op YouTube? Doe dat vooral. Het is tenslotte helemaal gratis.
Zeker.
Dus doe dat vooral. En wil je nog wat kwijt? Heb je nog niet gestemd op ons op de Radio Ring? Daar schijnen we aan mee te doen. De Afrotros is je zeer dankbaar. Want ook voor hun is het goed als er veel mensen bewust zijn van die prijs. En wij doen dat met ons.
En bevestig je stem via de mail.
Ja, en als je mijn overchipkaart gevonden hebt, stuur me even een DM, want ik ben hem kwijt.
En als je iets in ruil wil voor een stem op de Radio Ring, mail dan vooral naar Lars. Het FC Afkikken. Ja, dat is namelijk Lars van mij.
Ik wil jij nog wel even aanspreken op het feit dat jij presenteert met een laptop met erop Kill Tory Scum. Dat kan toch echt niet?
Ja, mijn eigen laptop is bezig met een upload, omdat ik al heel de ochtend aan het werk ben. Dus toen moest ik...
Wat wordt er geüpload nu?
Moest ik gebruik maken van de laptop van iemand die...
Moet de mensen even warm maken. Wat wordt er nu geüpload? Wat komt eraan?
Ja, ik kan niet helemaal... Oké. Okay. Kan nog niet alles over.
Nou, bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren en...
drink bier, stunt op je haters.
Tot morgen.